U luistert naar weer een nieuwe aflevering van de AD Voetbal Podcast met Maarten Wijvels, Sjoerd Moussou en Daniel Dwarswaard. Natuurlijk gaan we het hebben over de topper in de Eredivisie. Wordt de strijd om het kampioenschap misschien wel beslist en dan wel in het voordeel van PSV? Of gaat Ajax PSV verslaan? We horen het van onze drie voetbalverslaggevers van AD Sportwereld. Onderwijl prikken we nog even de mythe door van 1995. Die magische, mythische wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid. De vloek van Lasse Schöne en ook Johan Cruijff komt voorbij. Kortom, dit is de AD Voetbalpodcast. Heren, goeiedag. Het moet een rare werkelijkheid geweest zijn voor onder andere Dumfries, De Jong. Zo speel je met elkaar en zondag speel je tegen elkaar. Op het scherpst van de snede, Maarten.
Ja, dat is inderdaad de realiteit. En Steven Bergwijn, ook zo'n jongen die dat meemaakte, die kreeg er ook een vraag over na afloop van de Interland. Van ja, heb je het er al over gehad? En zondag dan gaan jullie winnen. Dan zei ze, zondag ga jij winnen in de arena, hè? Anders dan vandaag. En we hebben misschien een beetje lachen. Hij gaf niet echt een heel grappig antwoord. Maar ja, hij zei wel van, we hebben het wel met Van de Beek al over gehad. Dat zondag wel tegen elkaar. Dus dat speelt wel.
Het speelde al toen ze binnenkwamen in Zeist. Dat zei Koeman nog. En Erik Gudde zei daar gisteren ook nog iets over. Die ik toevallig tegenkwam. Die zei ook van, toen ze in Zeist binnenkwamen vorige week. Toen was het al. Hè, toen had PSV de voorsprong vergroot. Toen speelde dat al onderling, weet je wel. En een beetje elkaar uitdagen. Een beetje elkaar prikkelen. Dus dat leeft zeker in het Nederlands elftal.
Maar die plagerij die hoort er natuurlijk ook bij. Tegelijkertijd is het ook wel weer grappig. Want ja, veel mensen van de buitenkant die denken van, nou, die kunnen elkaar dan niet luchten of zien of zo. Maar dat zijn natuurlijk jongens die zijn, zeker de generatiegenoten, met elkaar opgegroeid. In de vertegenwoordigende elftal altijd met elkaar gespeeld. Nou ja, Bergwijn die Maarten al aanhaalt, die heeft zelfs bij Ajax in de jeugd gespeeld. Dat zijn gewoon vrienden van elkaar, weet je. Zo moet je dat ook wel weer zien. Dat is wel grappig, want als je naar de buitenkant kijkt, dan denk je niet zo. Maar ja, er is natuurlijk een rivaliteit, maar tegelijkertijd vinden ze het zo normaal om tegen elkaar en met elkaar te spelen.
Ja, dat het is ook een klein zijstapje, maar bij het Nederlands elftal werden vroeger ook, of misschien nog wel, maar worden ook transfers geregeld soms. Hè? Dat Henk Timmer dan zei van, joh, kom jij bij ons spelen volgend seizoen? En werd dat vast in de week gelegd. Want ja, daar zagen ze elkaar natuurlijk, de spelers van de
Ik hoop altijd dat dat nog steeds gebeurt.
Ja, ik denk dat dat wel zo is, hoor.
Vaak zit er achter een transfer, zit er heel vaak super alledaagse mechanismen. Gewoon, kom jij bij ons?
Nou, is goed. Ja, is goed. Het was toch ook die hele talentvolle 18-jarige spits uit Mexico die Ajax op de korrel had, die uiteindelijk naar Betis ging?
Lainez.
Ja, dat was toch ook door
Guardado.
Door Guardado.
Ja, die belde
even een belletje.
Op. Ja, die vertelde even over de beste Mexicaanse restaurants van Sevilla. En toen opeens ging hij naar Betis. Ja.
Dat is een strijd die Amsterdam snel verliest, denk ik.
Terwijl ze daar ook goede Mexicaanse restaurants hebben.
Ja, ik weet niet of we heel veel zijn.
Okay.
Hmm. Maar het zou gaat er wel om.
Ja, het zou, dat is niet gebeurd. Maar het zou ook wat zijn als een speler van Ajax een van PSV blesseert op de training bij Oranje. Of andersom. Hè? Dat soort. Was trouwens, ja. Maar nu we het erover hebben. Ja, er zijn toch wel weer aardige dwarsverbanden. De vorige keer, een van de vorige Interlands, was er ook vanuit Ajax kringen of vanuit de media, dat wil ik vanaf zijn, maar er werd ook een beetje Van Bommel kreeg toen, volgens mij was het in de Telegraaf, kreeg de schuld van ja, kijk, die PSV's, jij zorgt dat die de tweede wedstrijd bij Oranje nooit moeten spelen, hè? Want dan zijn ze fit voor het weekend en die van Ajax moet het vuile werk opknappen. Dus dat, dat wordt dan ook meteen
En er wordt toch wel het een en ander uitgespeeld.
Ja, zeker. Ja.
En Ten Hag doet er ook al mee. Want die in de persconferentie voor de laatste wedstrijd had hij het ook alweer over de belasting van zijn spelers in de interlandperiode. En nou, ik hoop dat iedereen goed nadenkt. Nou ja, dat soort dingen. Ja, die man die is natuurlijk heel erg daarmee bezig. Hè. Ja. Hij zegt wel, ik geniet wel van de interlandperiode. Ik geniet vooral om te kijken hoe mijn jongens, alle 11 basisspelers bij hun land, het doen. Maar tegelijkertijd zit hij natuurlijk ook gewoon met gekruiste vingers onder de tafel van, oh jee, is dat allemaal maar goed gehad.
Nou, er zal toch niks gebeuren.
Nee. Nou, Tadic was in ieder geval die heeft de eerste wedstrijd, de oefenwedstrijd niet gespeeld met Servië. Dus kreeg hij wel een klein beetje zijn zin.
Maar het aardige aan Koeman is dat hij heel nadrukkelijk uitspreekt van, joh, daar ga ik absoluut geen rekening mee aan.
Juist als reactie daarop weer, ja, dat is wel mooi, ja.
Het gaat erom. Kun je zeggen dat als PSV wint zondag tegen Ajax?
Platte kar.
Dat de platte kar... Ja,
die kan opgepoetst worden. Ja? Ja, tuurlijk.
De kampioenswedstrijd van PSV. Vorig jaar werden ze ook tegen Ajax kampioen. En, en nu misschien wel weer.
Ja, nou ja, dat sentiment hangt er zeker omheen. En ja, wat moet je ervan zeggen? Het zou natuurlijk ook echt helemaal in de carrière van Mark van Bommel passen. Daar hadden wij het ook over. Dat hij dan, als speler was hij altijd degene die in Amsterdam dan scoorde. Of dan wonnen ze weer. Of dan naaide die publiek daarop. Het zou natuurlijk wel passen dat hij dan zondag weer de glorieuze winnaar uit dat stadion komt.
Ja, Van Bommel is een verhaal op zich in deze wedstrijd. Maar ook omdat ze bij Ajax al zo'n ongelooflijk hekel aan hem hebben. Om alles eigenlijk. Om zijn karakter en om zijn spel. En dat is ook wel juist wel weer mooi. Ik vind het wel mooi dat PSV in de jaren 70 was het natuurlijk zo dat die spelers van PSV, die werden in het Nederlands elftal een beetje, ja, daar waren toch een beetje de minkukeltjes in de selectie. En die liepen toch een beetje achter die jongens van Feyenoord en Ajax aan.
Werden eruit gewerkt ook op een gegeven moment.
Ja, eruit gewerkt.
Makkelijk, ja.
Jan van Beveren. Maar die Ajax Feyenoord jongens waren echt dominant. En die PSV'ers waren toch een beetje de provincialen die erbij hingen. En het aardige van Van Bommel is wel dat is natuurlijk ook een enorme provinciaal, een Limburger in alles eigenlijk. Maar die heeft zich daar wel met succes tegen verzet. Die is gewoon altijd keihard de strijd juist aangegaan met Ajax en met Ajax-Ide. En die heeft wat dat betreft wel een misschien ook wel een klein cultuuromslagje teweeg gebracht in die jaren.
Ja, want het gaat heel veel over Van Bommel, ook bij Ajax-supporters. Dus het is echt een factor op die manier, weet je wel. En ze doen wel of ze dan, ja, ze willen een beetje boven willen staan. Maar bij Van Bommel lukt dat wel heel moeilijk. Dat is toch...
Die gaat onder je huid zitten.
Ja, precies. Die komt daar niet meer vandaan.
Ja, het ligt ook aan die reeks overwinningen van PSV in de Arena natuurlijk. Achter elkaar, waar hij en Van Nistelrooy waarschijnlijk met z'n tweeën aan de basis lagen.
In die tijd zeiden ze ook, hè, we spelen 18 keer thuis in een seizoen. 17 keer in Eindhoven en 1 keer in de Arena. Dat was hoe ze dat bij PSV uitdroegen.
Ja.
Maar ja, het
maar
kan
is,
natuurlijk
dat is de laatste jaren wel wat anders natuurlijk, hè?
Ja,
vorig jaar, kijk, toen
ja.
Was echt, hij was echt geweldig toen tegen PSV. Ja. Was nog, ja, dat is heel lang geleden, eerste seizoen zelf was het toen nog. Marcel Keizer was nog trainer van Ajax. Frenkie de Jong die speelde voor het eerst een beetje in de verdediging. Als inschuivende libero, noem het zo.
Ja, inschuivende
dat was,
vier,
dat was toen helemaal de hot.
Hè?
Daar wisten ze toen eigenlijk geen raad mee. En dat lijkt al dat lijkt natuurlijk al heel, heel ver weg als je nu ziet waar de Jong staat.
Marcel Keizer en Erik ten Hag is de enige overeenkomst. Dat zal allebei kaal zijn, denk ik.
Ja, en die daarvoor ook, hè?
Peter Bos. Ja.
Ze hebben bij Ajax een fetish voor kale trainers, maar ze hebben een zijpad.
Ja, dat is een zijpad. Ga door, Daniel. Sorry.
Nee, nou goed, we hadden het over die reeks van Bommel. En dat was ook zo in die jaren natuurlijk dat ze daar bijna altijd wonnen. Maar dat is natuurlijk wel, wel anders. Ja, daarvoor was het volgens mij gelijkspel met Siem de Jong, die toen nog scoorde. En dat was voor PSV natuurlijk wel een hele goede uitslag toen.
Ja, maar en het jaar daarvoor wonnen ze met 2 goals van Pereiro. Die debuteerde toen voor PSV in de basis. En die maakte er gelijk 2.
Ja.
Pereiro altijd
en die zou echt
goed
niet spelen. Omdat,
nee, precies. Omdat met Les Tien was hij nog bij PSV. En die was zijn familie. En toen speelde die jongen.
Ja.
Maar ja. Maar kijk, wat het zo toch wel echt interessant maakt is... Ajax moet echt, hè. En vaak zie je dan toch wel dat het dan ook wel kan. Maar het is voor PSV een makkelijkere wedstrijd nu dan het was... voor de laatste speelronde. Want met 2 punten voorsprong in de Arena... dan, ik had het laatst ook nog met wat mensen over die... dan ga je toch, ja, wat moeten we nou doen daar? 2 punten voor, ga je dan leunen? Ga je dan toch proberen winnen? En nu, ja, nu moet Ajax winnen. Dus PSV wordt als vanzelf zo, hè, de snelle tegenstoot.
Ja, je zou bijna vergeten, Ajax heeft verloren van AZ. En dat heeft het gat weer op 5 gezet.
Dat.
Ja. Maar tegelijkertijd, het uitgangspunt voor Ajax verandert natuurlijk niet. Want in een situatie als het 2 punten was geweest, hadden ze ook moeten winnen. En nu ook. Dus dat verandert niet.
Maar Ajax kan zich helemaal niets permitteren.
Nee.
En als je 2 punten... dan heb je nog van, dan kun je nog voor een gelijk spel gaan. Daar kan ook niet meer.
Nee, dat is zo.
Dat is het.
Nou ja, wat ze natuurlijk het ideaalbeeld was voor AZ nog... van 2 punten en dan die wedstrijd... en dan maken we weer... Nou ja, zoals de Arena de laatste jaren wel vaker veranderd is... in een soort... hoe noem je het? Een soort gekkenhuis waar Ajax gelijk voor stond. Nou, de Champions League heb je dat gezien. In de klassieken lukt het ook vaak wel. Dus het gebeurt wel vaak. Alleen ja, dat is natuurlijk geen garantie. Maar dat gevoel, dat moeten ze toch wel weer op gaan wekken. Al wat de druk nu wel heel anders is dan in de Champions League. En ook wel tegen Feyenoord, waar ze toch ja, veel vaker van winnen.
Dus, ja, het moet een beetje zo zijn zoals die kampioenswedstrijd tegen Twente. Ja. Die beroemde wedstrijd dat toch een beetje als de ontmaagding van het... van de arena wordt gezien als een echt voetbalstadion.
Zeker weten.
2011, hè?
Ja. Het trilde zoals alleen de Kuip tot dan toe kon trillen.
Ja, het was een geweldige wedstrijd om bij te zijn. En sindsdien, ja, dat is toch een soort keerpunt geweest ook. Want sindsdien is die arena ook gewoon echt een voetbalstadion. En het kan daar enorm losgaan. En als de boel dan helemaal is opgefokt voor, nou ja, wat Daniel zegt... Champions League wedstrijden, grote wedstrijden... dan over het algemeen maakt dat Ajax ongelooflijk sterk. Dus ik ben wel heel benieuwd. Maar voor je gevoel zeg je van als het echt moet, dan kan Ajax zoveel. Dat hebben ze in de Champions League natuurlijk ook laten zien.
Ja,
is het genoeg motivatie?
Wat is genoeg motivatie?
Nou, is deze wedstrijd tegen PSV. Je zou denken, als je je hier niet voor kan motiveren, dan kan je het nergens meer voor. Maar ja. Die Champions League is steeds zo...
Maar dit zien ze wel
een grote stap boven.
Dit zien ze echt als een Champions League wedstrijd. Dus dat kan je wel op één hoop gooien eigenlijk. En natuurlijk, ja, het is altijd ongrijpbaar waarom je bij AZ dan niet goed speelt en bij Madrid wel. Maar ja, precies wat jij zegt. Ja, als het hier niet kan, dan weet ik het niet meer. Ja, dan
als ik Ajax was, dan zou ik alles uit de kast halen. Dus André Rieu erbij, Dreetje Hazes erbij,
vlaggetjes,
Peter Beense erbij.
Hey, en dan mag Rieu misschien wel op de middenstip nu, want die mocht het niet van de UEFA.
André Rieu op de middenstip, ja.
Misschien KVB, wat
vlaggetjes van die vlaggetjes uitdelen, weet je wel.
Jacques Zwart nog een rol?
Jacques Zwart, even de mensen toespreken. Bij Feyenoord deden ze dat vaak. Hè? Dan, in de donkere tijden van Feyenoord was altijd mooi. In de jaren dat ze tiende werden. Hè, onder Gert-Jan Verbeek en zo, dus 100 jaar bestonden. Dan stuurden ze altijd, toen leefde Koen Moulijn nog. Die stuurden ze dan met een Europa Cup langs de mensen. En dan was iedereen weer blij. En dat is altijd een manier om de mensen een goed gevoel te geven. Dat kun je met Sjaak Zwart ook doen. Nee, als ik Ajax was, echt alles uit de kast halen. Ook in, hadden we het ook vanochtend nog even over. Ga je intern, hè, ga je even van tevoren op trainingskamp. Benader je het ook echt als een Champions League wedstrijd.
Ja.
Zou ik
Moet
allemaal
je dat doen?
Ja, zeker.
Ja, dat zou ik doen. De laatste keer hebben ze dat bij die bekerwedstrijd tegen Feyenoord, die halve finale. Toen zijn ze in Delft in een hotel 's ochtends vroeg gaan zitten. En daar de bespreking gedaan. Daar ook nog wat rust op de kamers. Om een beetje dat gevoel van een Europese uitwedstrijd te creëren. En nou, fanatieke aanhang van Ajax had daar ook lucht van gekregen dat het daar was. Dus die werden nog uitgezwaaid met Bengaals vuur. En nou, het hele plaatje was compleet. En op die manier gingen ze naar de Kuip toe. En dat, nou ja, dat lukte toen. Maar dat gevoel... En
toen ik denk, wel.
Ja, precies, toen wel. Ja, een paar weken daarvoor niet. Dat gevoel zullen ze nu ook weer willen creëren. En daar helpt dit misschien wel mee. Ja, tegelijk kan je zeggen, ja, wat maakt het de speler uit? Maar het is toch het gevoel. En wat je terughaalt, dat kan best wel effect hebben.
Ja, en wat misschien ook wel scheelt... Ajax moet niet gelijk daarna, 4 dagen daarna tegen Juventus, hè?
Nee.
Dus het is niet dat je in je hoofd al zit met... Oké, er komen nu 2 wedstrijden aan. Juventus komt er ook aan over een paar dagen. Dat is niet. Dus,
Hij staat redelijk op zichzelf.
Ja,
dat is pas 10 april.
Ja. Dat is pas 10 april, dus dat is eigenlijk nog ver weg.
Ja, we gaan straks natuurlijk praten over PSV en wat daar allemaal aan de hand is. Even Ajax, want die twee ploegen zitten natuurlijk eigenlijk in een heel andere flow. Of het gebrek daaraan, maar... Ajax heeft eigenlijk een best een gek seizoen.
Heel gek, want dat is ook zo. Het is historisch. Dat kunnen we nu al zeggen. Dat die wedstrijden die ze gespeeld hebben, en zeker natuurlijk Madrid. Ja, dat gaat nooit iemand vergeten. En die zijn er, dus die gaan ook niet weg. Maar ja, tegelijkertijd, als Juventus het eindstation is en ze worden geen kampioen. En ze winnen ja, misschien de beker, misschien ook niet. Maar dan, ja, wat kan je dan zeggen? Is het dan geslaagd? Niet geslaagd? Ze hebben iets gepresteerd wat de Nederlandse club jaren niet gedaan heeft. Kan je dan daar het stikkertje geslaagd op plakken?
Nou, geef een oordeel. Beantwoord nou, je eigen vraag.
Ik denk toch van niet. Nee. Als je ziet dat ze hoe belangrijk die titel is. En hoe daar ook op ingezet is. Ook wel op het Europese succes natuurlijk. Want ja, je merkt ook Ten Hag. En het is logisch dat hij zo denkt. Die zegt van ja, mijn opdracht was... Om dit elftal weer Europa-proof te maken. Die term die is dan een keer gevallen in het begin van het seizoen. En die komt dan nu steeds terug. Nou, dat is gelukt. Nou, dat zeker, dat is echt geweldig geweest. Nou, daar hebben we ook kranten voor over geschreven. Hele specials zelfs van gemaakt. Dus dat is absoluut, daar verdienen ze de credits voor. En zeker ook Erik ten Hag. Tegelijkertijd was het andere grote doel was natuurlijk om eindelijk weer eens kampioen te worden. Ja, goed, dat kan natuurlijk nog. Maar even hypothetisch, als dat niet lukt, ja, dan vind ik het toch heel moeilijk om te zeggen het is geslaagd.
Ja, en zeker met alle investeringen die ze gedaan hebben.
Ja, daar zit er nog bij inderdaad. En die hebben dan ook effect in Europa uiteraard gehad. Maar ja, zeker. Met die in die achtergrond, tegen die achtergrond zeker.
En dan komt, als je het niet wordt, daar komt 6-2 in de Kuip. Ja, dat krijgt dan ook weer een...
Alles krijgt een nieuwe lading.
Lading.
Ja, dat is natuurlijk zo. Dus, en inderdaad die investeringen. Want kijk, bij PSV... ja, die kijken natuurlijk ook... Ajax haalt spelers uit de Premier League terug. Ja, dat vonden zij begin van het seizoen. Ja, Van Bommel heeft het wel eens gezegd ook. Van ja, als wij gewoon bij Ajax mee kunnen dit seizoen, ja, dan zou dat al... En dan proberen op het einde toe te slaan. Dat zou echt al goed zijn. En ze staan eigenlijk steeds een aantal punten voor. Dus zo moet je het wel zien.
Maar goed, tegelijkertijd, wat ze natuurlijk in de Champions League hebben gepresteerd, is wel echt fenomenaal. En dat, ja... Nou, daarom is het ook een moeilijke discussie. Dat kan je ook niet zomaar afdoen als zijnde van... Ja, dan is dat niks waard. Dat is natuurlijk onzin.
En in welke mate heeft het een met het ander te maken?
Nou, dat speelt ook nog een rol.
Telt dat nog? Bestaat dat nog? Vroeger werd het altijd gezegd. Maar is het effect nog steeds zo dat hoe meer Europese wedstrijden...
Ja,
hoe lastiger de competitie wordt?
Nou ja, we 100%. Hebben bewijs... Althans, bewijs is het natuurlijk niet. Maar 2 jaar geleden werd Feyenoord kampioen. Toen Ajax de finale van de Europa League haalde. Toen speelden ze dus... In Gelsenkirchen tegen Schalke, de kwartfinale verlenging. Nou ja, de viergever Kramp had die, geloof ik, tot in zijn kleine teen. En toen, 4 dagen later, of 3 dagen later, volgens mij, die zondag, donderdag-zondag, ja. Toen verloren ze bij PSV. En met dezelfde spelers eigenlijk. Dus ja, je weet nooit of het anders niet was gebeurd. Maar ja, dat een invloed heeft, dat denk ik wel, ja.
Nou ja, zeker bij deze jonge spelers. Want het Ajax van... van Danny Blind en Frank de Boer en Van Gaal 95. Die konden dat. Op woensdag uit in München spelen. En dan op zondag uit bij RKC winnen. Maar deze spelers zijn daar echt niet aan toe. Dat heb je een paar keer nu gezien. Of de voren, Heracles, vlak voor Madrid, een drama. AZ is dan nog een moeilijke uitwedstrijd. Maar PEC Zwolle, dat was ook wel een beproeving. Dat hebben we ook bijna 1-1. Ja. En het is echt hartstikke moeilijk. Bij PSV hebben ze het ook gehad onder Cocu een seizoen. Dat ze dan speelden ze ook Champions League. En dan thuis tegen Rode JC werd het dan 1-1. En er is wel iets aan te doen. Maar dat zit ook in... je moet je adrenaline levels moet je blijven aanvullen. En Henk Kraaienhof, de bekende atletiek trainer van Nelly Koeman en zo. Die zei van ja, het kan wel. Maar die zegt dan moet Luc de Jong moet 2 biefstukken eten voor de wedstrijd. En een zak noten. Die zegt, dan voel je dat zodanig aan dat je...
Ja, ik 2 biefstukken en een zak noten?
Ja, ik heb wel eens een stuk in de krant ook gemaakt met die kop. Dus dat kan. Alleen ja, dat gaat niemand wegkrijgen. Dus daar kom
ik
je aan voedingssupplementen.
Dan ga je niet beter...
daar kom je aan voedingssupplementen. Ja, daar hangt daar weer de geur omheen van ja, is dat veilig? En is dat is ook weer lastig. Dus ja, dat blijft gewoon een interessante hoe je dat doet.
2 biefstukken en een zak noten.
Maar ik wist niet juist dat je adrenaline extern kon
dat kan,
toevoegen.
Dat kan. Ja. Nou ja, ik eet op zondagochtend ook al 2 biefstukken en een zak noten. Dat helpt enorm.
Ja, maar waarvoor weten we eigenlijk niet. Maar.
Ja,
Nee, dan moeten we daarna tegen Sprundel 3 of zo. En dan, die gaan erop.
En?
Ja. Dat werkt fantastisch. Nee, maar het is wel echt interessant hoe je dat kunt bereiken. Hoe je ervoor kunt zorgen dat je ook in die wedstrijden tegen de Rode JC's of de PEC Zwolle's van deze wereld. Oh, daar zit natuurlijk niet in de Eredivisie, maar hoe je dan ook top kunt presteren na zo'n Europese wedstrijd. En zeker in zo'n Europees ritme. Kijk, maar het wordt wel bepalend, even nog wat Daniel het over had, hè, van is zo'n seizoen nou wel of niet geslaagd? Kijk, het historisch perspectief, niemand gaat Ajax Real Madrid vergeten. Maar het is natuurlijk best een scenario mogelijk dat dit seizoen eindigt in een enorme anticlimax. Dat al die blikvangers in de zomer weggaan. En dan krijgt die wedstrijd natuurlijk over 10 jaar... heeft het toch een heel andere betekenis dan even die andere Ajax-Real Madrid. Real Madrid-Ajax, die 0-2.
Ja.
Dat was natuurlijk ook onderdeel van de glorietijd. Dat die wedstrijd zo legendarisch is geworden, was niet alleen om het spel. Dat was natuurlijk ook om de context. Ze gingen de wereldbeker winnen. Ze hadden de Champions League gewonnen. Al die namen van die spelers die toen op het veld stonden. Louis van Gaal erbij. Wat mensen vaak vergeten zijn, Is dat Real Madrid? Ja, want we hebben nu wat badinerend gedaan over het Real Madrid van een paar weken geleden. Die zaten in een crisis. Maar dat Real Madrid van 96 was een dramatisch seizoen, hè, voor Real. Die hadden eigenlijk helemaal geen goede ploeg. Die werden volgens mij... Die eindigde volgens mij uit mijn hoofd, maar die eindigde niet eens in de top 3 van Spanje. Maar dat wordt vergeten, ja. Omdat...
Ja. Het is een symbool voor de tijd. Dat zou het nu ook, ja, maar, ook moeten zijn dan.
Maar zou het zo kunnen zijn dat we over 10 jaar zeggen... Goh, Ajax, Europa League finale gehaald... en 2 seizoenen later kwartfinale Champions League. Jezus, dat was een toptijd. Ik weet het niet. Of werkt het niet zo omdat de ene onder Peter Bos was... heel veel gedoe weggegaan, de andere onder Ten Hag... misschien ook weg aan het einde van het seizoen, je weet het niet...
Deze wedstrijd was wel zo speciaal dat je altijd op die manier wel naar gaat kijken. En ik volg Sjoerd wel, hoor. Natuurlijk, het hangt er ook vanaf hoe het verloop verder is. En als je straks van Juventus 2 keer een pak slaag krijgt, dan wordt het ook weer anders. Maar ik geloof daar wel in. Dat wel een wedstrijd is die altijd gaat herinneren. En wel met een positieve blik op dit seizoen en deze tijd.
Mag ik wel even een stap terug nog? Ajax is by far de rijkste club van Nederland. Ze hebben aankopen gedaan waar niemand anders toe in staat is in Nederland. Ze halen Tadić terug uit de Premier League. Blind terug uit de Premier League. Dat zijn echt elementen waar je in Nederland niet hoeft aan te komen. Behalve bij Ajax. Als je dan geen kampioen wordt, is toch gewoon een hele grote schande.
Nou ja, dat ze de laatste, nog los van dit seizoen, dat ze de laatste 4 jaar geen kampioen geworden zijn, is wat dat betreft een schande. En dan is er nu nog veel meer geïnvesteerd. Maar Ajax is natuurlijk al jaren met afstand de rijkste club van Nederland. Dus dat gaat hoef je niet alleen op dit seizoen te projecteren, maar dat is al jaren aan de hand. En dat gaat niet veranderen natuurlijk als ze dit seizoen geen kampioen worden. Alleen het wordt wel benadrukt, inderdaad, wat je zegt. Nou ja, we hebben het al zo vaak over gehad, over al die investeringen. Waardoor het alleen nog maar... Gekker zou worden als ze de titel mislopen.
Ja, en steeds zorgelijker. Wat moet je dan doen?
Nou ja, en dan heb je heel je salarishuishouding op z'n kop gezet. Laten we dat ook niet vergeten.
Dat al een keer over.
Ja, maar je kan tegenwoordig 3 miljoen verdienen per jaar, geloof ik, bij Ajax.
Bij Ajax, waardoor jeugdspelers ook weer meer zijn gaan verdienen. Want je moet die balans enigszins op orde houden. Dus je hebt dan alles eigenlijk overhoop gegooid voor die titel. En dan moet je daarna weer opnieuw beginnen. Dat is best wel een ingewikkelde puzzel, hoor.
Nee, we hebben volgens mij ook op deze plek en ook in de krant geconstateerd dat er eigenlijk geen weg meer terug is ook voor Ajax. Want je kan nu niet teruggaan. Ik bedoel, er is een grens overschreden en dat is de norm geworden en niet meer de uitzondering. Dus ja, terug kan niet.
Wie is de grootverdiener van Ajax?
Tadić en Blind, die verdienen het meeste.
En wat verdienen ze?
Ongeveer 3 miljoen.
Ja? Ongeveer 3 miljoen.
Daar moet je ongeveer aan denken. Dus dat is wel
een beetje wat Maarten Wijfels bij ons ook krijgt.
Ja, zoiets.
Ja. In heel zijn carrière, ja.
Ja, min vakantiegeld nog.
Ja.
Even tussendoor. Ik heb even gecheckt of de bewering die ik net had over Real Madrid klopte. En natuurlijk klopte dat. Oh. Ze werden 6e dat seizoen. Zesde? Ze hadden niet eens Europees voetbal. En ze eindigden onder Tenerife. Ja, ik wil niks afdoen aan die 0-2, hoor. Daar gaat het verder niet om. Nee, maar het is toch een kleine kant.
Had er wel een topseizoen ook, hè?
Dat, ja, dat is waar.
Maar ook dat is natuurlijk weer wel interessant. Dat is ook wat rond Ajax hangt, hè? Ja, dat was dan een enorme prestatie. En dan hoor je nu dit, ja.
Ja,
jij flikkert eigenlijk gewoon een bak stront over...
We hebben in deze geweldig beluisterde voetbalpodcast van Atelier even een mythe doorgeprikt. Is toch ook wel mooi, hè?
Wederom.
Maar
weet
je wat interessant is?
Oh, nee, Maarten?
Ja, denk er ineens aan. We hebben ook te maken met 2 trainers, Van Bommel en Ten Hag, die allebei als trainer natuurlijk nog nooit een titelrace hebben beslist. Dus hoe finish je in een titelrace? Ja, is toch ook een factor. Hè?
Van Bommel heeft wel spelen natuurlijk. Juist wel meegemaakt. Ten Hag weer niet.
Precies, nee. Maar niet als de man die het allemaal moet gaan managen op het einde. Hè? Wat doe je met... we zien nu al, hè, besloten trainingen. Is toch al een beetje een gedoetje daar in Eindhoven.
Best wel.
Hè? En dan zo'n laatste week. Ja, hoe ga je met spelers om? Dat is toch
maar
ook
wat dat betreft
wat
is het uitgangspunt voor die 2 hetzelfde.
Is hetzelfde. Dus dat is,
alleen eens staat 5 punten achter.
Ja, maar we hebben het net gehad over Ajax. Die zit in een raar seizoen, hebben we nu besproken. Als we kijken naar PSV, die hebben eigenlijk een heel ander seizoen. Maarten, begin bij jou.
die struikelen eigenlijk elke wedstrijd richting de 3 punten, heb ik het gevoel.
Nou ja, na de winterstop zeker. Want even kijken, wat was het, de serie? De eerste uitwedstrijd wonnen ze. Ze wonnen de eerste uitwedstrijd in 2019 pas diep in maart van Excelsior. Dus moet je nagaan. Dus
Heerenveen, Emmen hebben ze uitgehad, hè? Niet gewonnen.
Ja, en Utrecht uit, werd ook 2-2. Alleen wat zij het verschil met Ajax is. PSV zal, en dan even aftikken, want we moeten nog een paar wedstrijden. Maar die zullen nooit ergens 6-2 verliezen. Want die hebben gewoon een paar degelijke types staan. Ze hebben een blok van 4 man met Swaap en 4 gever, de centrale verdedigers. Met 2 verdedigende middenvelders of 2 controlerende middenvelders. He, dat waren Hendricks en Rosario. Ja, daar zit, om het gechargeerd te zeggen, kraak nog smaak aan. Maar het is wel heel degelijk. En ja, daar zorg je dat je 2-2 speelt in de moeilijke uitwedstrijd en niet 6-2 verliest.
Maar ze zullen ook geen wedstrijd spelen waar heel Europa het over heeft.
Nee, maar als je het hebt over de titelstrijd, dan zou dat, ik denk nog steeds vanaf begin van het seizoen al, dat dat net het beslissende gaat zijn dat PSV gewoon over een heel seizoen gezien net iets constanter is dan Ajax.
Het is heel vaak geweest de afgelopen pakweg 10 jaar, maar misschien wel in de hele geschiedenis, dat ploegen die gewoon elke week een 6,5 halen, kampioen worden. Ja. Dat is echt heel vaak gebleken. Dat heeft PSV al vaak laten zien, maar ook Feyenoord in het kampioensjaar. Die waren ook lang niet al de top, maar die zakten nooit door het ijs.
Betrouwbaarheid.
Heel betrouwbaar. En Maarten die noemde dat blok van 4. Maar je moet daarin denk ik ook Luc de Jong benoemen.
En de keeper nog.
En de keeper. Ook. Maar Luc de Jong is natuurlijk ook de ultieme teamspeler eigenlijk. Die dat is een spits, maar die verzet zo ongelooflijk veel werk. Dat je, daar zak je niet mee snel door het ijs.
Maar het voordeel van Luc de Jong in de Eredivisie is ook dat hij naast de ultieme teamplayer er ook gewoon meer dan 15 in legt.
Ja, en meestal met het hoofd. En dat, dat zul je ook. Maar daarom is het ook wel weer goed ook, vind ik voor mij. Je hoopt dat de beste teams op het veld staan zondag, dat De Ligt nu wel meedoet. Want in Eindhoven ontbrak hij. Ja, en toen was het voor Luc de Jong een soort speeltuin. Ja, dat ging helemaal nergens over. Die hoefde niet eens te springen om alweer iemand te lanceren met een kopbal.
Nee, die stond tegen Frenkie de Jong en Daley Blind.
En Weber zat op de bank, hè? Die is nu weg.
En nu zondag krijg je echt gewoon ook die, heeft Ajax ook wel wat kopkracht achterin. Dus, maar even nog terug. De stelling van Bommel is, en die kunnen dit seizoen zien of die opgaat. Hij zegt, individuele spelers winnen wedstrijden en teams winnen prijzen. Dat is wat hij ook zijn spelers heeft meegegeven voor dit seizoen. Van, misschien bij Ajax individueel zijn zij beter. Maar als team kunnen wij dat.
Maar het begint er stiekem toch op te lijken. En dan neem ik een beetje een voorschot op wat er zondag mogelijk allemaal gebeurt. Maar dat hij wel gelijk gaat krijgen met die stelling.
Ja, maar voor zondag. Ik zie Ajax ook wel winnen die wedstrijd.
Ja, maar alleen dan verliezen Ajax die wedstrijd
weer,
nog winnen.
Dan verliezen zij weer uit bij Groningen. Want dat is 3 dagen na de Champions League. En PSV gaat wel zijn punten blijven sprokkelen. Dus je moet nu zo zien, 5 punten verschil. Dan moet Ajax dus al eigenlijk al in 2, misschien wel 3 wedstrijden een beter resultaat halen dan PSV. Ja,
met nog 8 potjes.
En waarvan je er allebei 4 thuis speelt. Dus ja, dat is gewoon wel heel moeilijk. Ja.
En Ajax,
als je het zo uitrekent,
dan is PSV elke kampioen.
Ja.
Dan kan de platte karren worden afgestopt.
Laatste speelronde ook, hè. Is AZ, PSV en Ajax Utrecht. Ja. En de voorlaatste. Wat is de voorlaatste ronde?
Ik weet dat niet. De voorlaatste ronde.
We hebben het over Sjaak Zwart gehad. Over hij is de naam zo gevallen. Dus dan is de makkie.
De Graafschap uit, hè.
Oh god, hemel.
Vijverberg.
Oh hemel. Ja, nou, dat zal ze niet nog een keer overkomen.
Nou.
Kijk hoe de Graafschap nu onder Henk de Jong, man. Die maakt
laatste,
er wat van.
Die laatste geeft eigenlijk het ingrediënt voor een zinderende ontknoping.
Ja, want dat Utrecht in Amsterdam is ook niet zomaar dat Ajax dat wint.
Nee, wel beter dan andersom. Je hebt net de thuiswedstrijden aan, maar na de winterstop heeft Ajax thuis tegen Heerenveen en gelijk gespeeld. Ja. En tegen Zwolle ging het ook heel moeizaam.
Zeker.
Doet Van Bommel het goed? Want jij zegt, de laatste fase zal hij zich moeten bewijzen. Hij heeft dat net als Ten Hag nog niet gedaan.
Nou ja, kijk, volgens mij, je moet het denk ik zo zien. Het is zijn eerste seizoen als trainer. In een seizoen dat PSV ook een nieuwe technisch directeur heeft. En een nieuw hoofdopleiding. Dus zeg maar, de driehoek van de mensen die eigenlijk gaan over De belangrijkste voetbaltechnische functies in zo'n club, die zijn alle drie nieuw. En ja, het eerste seizoen van Cocu staat me nog helder voor de geest. Die stond in december 11e. En dat je echt dacht van ja, als ze niet oppassen, staan ze bij 1 januari staan ze onder de streep.
Toen werd Guus ingevlogen.
Toen werd Guus Hiddink ingevlogen. Dus als je het allemaal op die toch een beetje projecteert op hoe het ook kan gaan, ja, dan doet hij het wel goed. En ik denk dat het heel verstandig is geweest dat Bert van Marwijk er eigenlijk als een soort Guus Hiddink niet bij is gekomen op het moment dat het eventueel misschien wat minder gaat of misgaat. Maar gewoon vanaf het begin af aan erbij is gezet van joh, voorkom jij eens even dat het eventueel onze nieuwe trainer 3 wedstrijden gaat verliezen en dan in paniek raakt en niet meer weet hoe het verder moet.
Nu dus Van Marwijk wel naar de Emiraten gaat, heeft het nog invloed op zijn werkzaamheden bij PSV?
Nee, want ja, dat begint sowieso pas in september. Maar ja, die interlandperiodes, die vallen eigenlijk ja, natuurlijk in een periode dat de competitie niet loopt. Dus ze hebben al eigenlijk wel onderling besloten dat gewoon volgend jaar kan doorgaan. Want Bert is ook... Ja, zijn rol, je moet het ook zo zien. Hij is zeker niet elke dag op de hertgang. Soms is hij er ook een week niet. Maar ja, het is net PSV verloren van Feyenoord voor de winterstop. Was de eerste nederlaag in de competitie. Kijk, dan is het voor Van Bommel, heeft hij ook uitgelegd, is het prettig dat je dan toch even iemand hebt die het allemaal heeft meegemaakt. Dat je even wat tegen hem aanhoudt van joh, ik denk nu erover om dit te doen. Wat denk jij daarvan? Of wat, ja, en daar heeft hij wel wat aan gehad.
En het feit dat PSV eigenlijk een aantal weken vast zat, aan het begin van 2019, eigenlijk tot 2 weken geleden, en steeds met dezelfde formatie bleef spelen en steeds vasthield aan dat blok van 2, daarin herkende hij ook wel een beetje van Marwijk.
Ja, zeker.
Ja, geen gekkigheid.
Ja. Nee, ja. Nee, en vasthouden aan de spelers die vertrouwen geven.
Altijd zoveel mogelijk vasthouden. Maar daar zit ook een nadeel aan. Dat hebben we bij Van Marwijk ook wel eens geconstateerd. Dat als het niet werkt, als het elftal dan echt letterlijk vastzit, ja, dan heb je soms net even wat meer nodig. Dan heb je ook even de verfrissing nodig in een team. Ja. En dat was bij PSV natuurlijk op een gegeven moment wel aan de hand. Ze speelden thuis tegen NAC. Dat was een beetje van tevoren dat PSV gaat winnen. Maar als je zag hoe moeizaam dat ging en hoe hardnekkig Van Bommel eigenlijk vast bleef houden aan het elftal van de weken daarvoor, vond ik wel heel opvallend. Want het was de perfecte wedstrijd geweest om een aanvallende type neer te zetten op dat driemans middenveld.
Maar hij heeft wel, we noemen nu het middenveld, dat is nu wel een linie waarvan je zondag niet kunt zeggen wie er staan opgesteld. Want daar is hij nu wel gaan schuiven de afgelopen.
Daarna is hij dat wel gaan doen, ja. Ja,
alleen tegen VVV toch?
Nee, want tegen NAC, ik moet het even terughalen.
Ja, Iataren heeft natuurlijk.
Ja, Iataren is er eigenlijk ook ingekomen de laatste weken. Dus daar is hij wel al wat gaan schuiven. Maar dat ligt nu open. En nou ja, nu zou de ironie wel kunnen zijn dat in een beslissende fase van het seizoen dat er te veel gaat openliggen bij PSV. Dat je nu niet meer precies weet, ja, wat gaan ze nu doen? Dus wordt dat wel een puzzeltje. Van hoe haal je nou de eindstreep? Het is nog maar 8 wedstrijden, maar hoe haal je de eindstreep met elke week wel de goede keus maken nu?
Ja. Ik zit toch stiekem, ik weet niet of jij dat ook hebt, Maarten, ik denk wat minder dan ik, maar ik zit stiekem toch het hele seizoen een beetje te wachten, is misschien flauw, maar tot het punt dat Van Bommel getergd wordt tot op het bot.
Ja.
Dat we die zeikerige, naaiende, nare Van Bommel eens een keer boven zien drijven.
Ja, maar die heb je, tenminste als ik...
Precies, is die er niet meer?
Volgens mij, als je de commentaren hoorde...
Het is mij nog te vriendelijk. Het is mij nog gemaild.
Ja? Maar na VVV-PSV, als je de commentaren hoorde op... ik zag op Twitter en zo van die Van Bommel, want in de laatste minuten, dan was hij natuurlijk ook bezig met die wedstrijd moest over de streep. En scheidsrechter van, affluiten en... Dus die is er wel. En hij is ook de eerste PSV-trainer in de geschiedenis die een gele kaart heeft gekregen. Want de trainers kunnen dit seizoen in de dugout geel krijgen. En die primeur heeft hij uiteraard, zou je zeggen, heeft hij die gepakt.
Ja. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt, dat we hem nog niet hebben gezien. Want hij heeft tot nu toe alles nog net onder controle gehad. Precies. Dat is wel zo.
Het is nog niet echt helemaal fout gegaan natuurlijk.
Maar het gaat mij ook meer buiten het veld dan, of buiten de wedstrijden dan binnen tijdens de wedstrijden.
Ja, nou ja, kijk, hij is natuurlijk ook wel een, in die zin een meester van de controle. Dat was hij als speler al. Hij wil heel zijn omgeving eigenlijk beheersen. Of het nou de pers is, of het nou de vierde man is. Of het nou wisselspelers zijn. Of het nou de eerste laag om zo'n elftal heen. Daar is hij altijd heel erg mee bezig geweest. Je hebt trainers die sluiten zich af. Hè, die bemoeien zich bij wijze van spreken nergens mee. Die zijn alleen maar met het elftal bezig. Van Bommel kijkt altijd om zich heen. En dat is bij wedstrijden zo. Want dan is hij ook voortdurend bezig met randzaken eigenlijk. En dat is ook als je bij PSV komt. Maat is er veruit het vaakst. Maar dat is altijd een spel gaande rondom Van Bommel. En dat is ook wel boeiend en interessant. Maar je wacht inderdaad wel op het moment. We hebben nog niet meegemaakt dat het een keer helemaal falikant misging bij PSV. Stel nou dat ze de titel verspelen. Ja. Dan ben ik ook wel benieuwd. Houdt hij dan ook nog de controle?
Ja, precies. En stel dat zij vorig jaar verloren ze op een gegeven moment met 5-0 van Willem II. Hè? Stel dat, ja goed, maar dan komt hij weer. Ja, ik denk dat PSV zo is ingericht dat ze dat nu niet
dat
gaan
meemaken. Dat niet meer gebeurt.
Nee. Maar stel dat het gebeurt, dan zou het wel interessant zijn. Ja, hoe reageert hij dan? Het staat mij nog bij, ze verloren de strijd om de Johan Cruijffschaal in juli. Nou ja, verloren. Het werd 0-0. En toen met penalties. Ze konden de winnende penalty erin schieten. Angelino, maar die miste. Nou, vervolgens won Feyenoord hem. En toen duurde zijn persconferentie gewoon letterlijk 2 zinnen. En ja, daarna had hij chagrijnig en dat was hem.
Dat bedoel ik.
En dat heeft... Dus dan dacht je, dan ben ik benieuwd. Stel dat in het seizoen... Maar hij leert daarin ook. Als ze nu een keer een tegenslag hebben, dan geeft hij gewoon wel een persconferentie waar gewoon... Ja, gewoon waar hij gewoon vertelt en die duurt dan even. Maar die doen echt 2 zinnen en klaar.
Ja, maar je ziet aan alles dat het lijntje is natuurlijk zo dun bij hem. Je zit wel te wachten. Ik snap wel wat Hille zegt. Je zit te wachten dat hij helemaal ontploft. Maar ja, het gaat gewoon goed.
Het is de ultieme... toch de ultieme winnaar wel in hem. Dat spreekt gewoon in alles. En,
ik kan er ook ernstig van genieten. Maar daarom zijn de extremen zo leuk.
En zeker vergeleken met Cocu natuurlijk. Want als Gert-Jan Verbeek vorig jaar zei... scheidbakkenvoetbal. Dan zei Cocu... ja, dat is ook maar een mening. En dan ging weer rustig verder. Nou,
dat is wel heel veel controle.
Ja, maar ik moet eerlijk zeggen... ik vond dat wel... Ja, ik vond het knap dat je gewoon zo'n beheersing... Want Cocu is natuurlijk ook een echt... Nou ja, als je het hebt over... Die stond eigenlijk nog wel boven Van Bommel natuurlijk. Nederland zelf natuurlijk meer...
Qua carrière.
Mm-hmm. En met dat karakter van Cocu is dat eigenlijk wel ook wel heel moeilijk. Hè? Want ja, daar zit geen... Die trekt je kop niet af, zeg maar. Dat is toch beschaving en dat is anders.
Stoïcijns.
Dus, stoïcijns, ja.
Stoïcijns dan Cocu zijn ze nooit geboren, denk ik.
Hey, maar Verbeek, ik weet het nog in Twente. De stoom uit zijn oren, want dan hadden ze tegen PSV gespeeld. En die Cocu, een scheidbakkenvoetbal. En nou, Cocu ging zitten. En dat mag Gert-Jan vinden. En wij hebben 3 punten gepakt. En de bus naar Eindhoven trekt. Goedemiddag, dag. Ja, zo.
Scheidbakkenvoetbal. In de lijn van Hotse, Knotse, Begonia was dat wel een goed vervolg.
Ja. Dat is het beste wat Gert-Jan Verbeek bij Twente heeft gedaan. die term introduceren. Ja, verder was het niet zo succesvol natuurlijk. Laten we eerlijk zijn.
Maar mag nog iets opwerpen. Daar hadden we het net ook over. Gisteren was natuurlijk de sterfdag van Cruijff. Mooi dat wel geëerd. Maar werden jullie ook niet een klein beetje moe van de totale overdrijving in wie daar allemaal wat van moet vinden en hoe...
Sjoerd? Ja, dat is een interessant onderwerp. Dat is leuk om daar eens over te hebben. Of leuk. Leuk is niet het goede woord. Ik vind het ook fascinerend. Hoe vaak, en niemand twijfelt aan de grootheid van Johan Cruijff. Nou, dat hebben we gezegd hebben. En die hebben we uitgebreid geëerd. Schitterende boeken, specials, films, documentaires. Echt van genoten. Zijn erfenis is onomstreden in het Nederlands voetbal. Maar wij hebben in Nederland wel eens... wordt vaak gezegd, ja, wij eren onze helden niet. Hè? Dit is ongekend, maar dit gaat ook maar door. En het was nu 3 jaar na zijn sterfdag. Ja, hoe lang blijft dat dan nog? Hè? Want je ziet het nog steeds. Overal komt het steeds terug. En dan is het weer de 14e van de maand. En dan is het weer zoveel jaar na zijn geboortedag.
En dan is het 1-4 tegen Real Madrid. En dan op dit en dat.
En er wordt dan ook symboliek in ontdekt enzovoort. Het is,
We zaten ook bij Ronald Koeman van de week. Persconferentie Oranje. Dan gaat het over de wedstrijd tegen Duitsland. Iedereen is ermee bezig. En jou hoorde meteen een vraag. Ja, Ronald. Werd echt gevraagd, hè. Is het niet net zo belangrijk dat het zondag een eerbetoon voor Cruijff wordt dan dat jullie van Duitsland winnen? Dat soort vragen krijg je. Nou, als ik bondscoach was, zou ik zeggen, ja, allemaal leuk en aardig, maar we moeten gewoon die wedstrijd winnen en de rest nou in.
Maar, ja, nee. Tegelijkertijd maar zo is het toch wel? Ook wel weer hartstikke mooi dat het gebeurt. Ik bedoel,
ja, maar dan je kunt toch ook overdrijven, zeg.
Ja, maar vind je nou dat er tussen het afgelopen jaar, of is er nou heel veel over gezegd en geschreven? Nu is het 3 jaar geleden. Ja, ik snap het wel.
Nou, als er is heel veel gezegd.
Nee, uiteraard. Nee, maar ik bedoel, ja, maar
de wereld draait door. Heeft nog steeds onder zoveel tijd een Cruijff-item. Ik vind dat we er wel een beetje in doorslaan, inderdaad. En dat is een very unpopular opinion. Want het is allemaal heel gevoelig. Want als je dat zegt, dan wordt er natuurlijk heel snel geroepen van, hey, respecteer je Cruijff dan niet? Ja, nee, tuurlijk wel. Maar je wordt echt doodgegooid met die eerbetonen.
Heb je de tramhalte gezien?
Ook nog een tramhalte.
Lijn 14.
Ja, en dan is er nog een documentaire en nog een boek.
Maar ook zoiets, hè? Ajax wint dan van Real Madrid. En dan hoor je mensen zeggen, oh, Cruijff zou hier enorm van genoten hebben. En typisch op de Cruijff manier. Maar dan zat ik te denken, oké, Cruijff zijn adagium was ook, een zak geld maakt geen doelpunten. Nou, we hadden het net over, wat heeft Ajax in hemelsnaam geïnvesteerd? Voor 20 miljoen Daley Blind is een zelfopgeleide speler. En die haal je dan nu voor 20 miljoen terug. Daar had Cruijff absoluut van gezegd, doen we niet.
Nee,
onzin.
Dat de duurste speler uit de clubgeschiedenis zijn eigen opgeleide speler.
Kan niet.
Ja.
Was uit een boze geweest.
Het staat dus haaks op alles wat Cruijff gepredikt heeft tijdens de fluwelen revolutie.
Nou, wel in veel opzichten, ja.
Nee, daarom vond ik die link met Real Madrid ook niet per se logisch.
Bijvoorbeeld,
nee.
Hè? Dat, maar dat wordt dan, dat wordt eigenlijk ook helemaal vergeten. Want ja, het moet aan elkaar gelinkt worden. Dat eigenlijk.
Maar het bewijst toch misschien wel meer dan wat anders. Dat Cruijff daadwerkelijk de allergrootste voetballer is die dit land gekend heeft.
Ja, maar
er
geen enkele twijfel over.
Daar kan je het ook niet over oneens zijn, toch?
Nee. Lijkt me ook niet.
Dus, ja.
Nee, maar dat, laten we dat nog 3 keer zeggen. Nee, dat is natuurlijk helemaal geen discussie. Maar misschien is het ook wel iets van deze tijd. Misschien moeten we dat wel gewoon concluderen. We zijn heel erg collectief in onze en heel openbaar in onze manier van rouwen, noem het maar. Dat zie je ook bij die minuut stilte discussie.
Ja. Ja.
Er moet overal een minuut stilte voor worden gehouden. Je hebt stille tochten. Het moet allemaal samen in de openbaarheid. En daar is dit misschien ook wel gewoon een voorbeeld van.
Ja. Nou, als je dat niet doet, hoor je er eigenlijk niet bij. Maar jij hebt daar natuurlijk nog in je column ook aan gerefereerd. Aan dat veranderende sentiment daardoor. Dat je mag bijna niet meer alleen rouwen, want dan doe je het niet goed.
Dan ben je eigenlijk word je al snel een beetje verdacht gevonden. Van hoezo, vind jij het niet erg dan?
Nee. En terwijl die mensen het juist misschien nog wel erger vinden dan de mensen die meedoen met de meute.
Maar dat is misschien ook wel gewoon het verhaal Cruijff in dit opzicht.
Heb ik ook nu een beetje bij die discussie van had de KNVB nou een minuut stilte of niet moeten doen voor Utrecht? Daar kun je van zeggen van hey, dat moeten ze doen. Maar nu zag ik ook allerlei mensen die daar dan een enorme stevige mening over hadden. Ik denk, ja, het interesseert jou persoonlijk helemaal niet. Maar je weet dat het sentiment losmaakt. En dus wordt het maar opgeworpen als discussie-item.
Ik las dat KNVB teruggreep op het bestaande protocol. Ja, maar dat lijkt me een uitstekende regel.
Ja, maar het is altijd gevaarlijk om ook met protocollen te gaan zwaaien in dit soort situaties.
Ja, maar je gaat wel zien. Als ze dit nu hadden gedaan en dan is het hel het vlak is ingezet. Hè? Want dan krijg je zo meteen iets in Eindhoven wat dan misschien 2 doden. En dan moeten we het ook doen. Of dan zijn er 3 gewonnen. Nee, dan ook en dan weer niet. En,
ja, waarom daar wel? Ja.
Precies, maar soms, dat is wel, dat is waar. En die kant begrijp ik ook. Maar soms moet je gewoon even je gevoel volgen. De impact van dit was zo groot en zo voelbaar in Nederland. Dat je eigenlijk even gezond verstand boven een protocol had moeten plaatsen. Dan had je ook een hele hoop mee voorkomen. En dat is ook een vorm van slimheid, van visie. Kijk, dat moet je een beetje voelen. En ik vond het niet zwart-wit van nou, het was per se schandalig. Want dat is ook heel makkelijk om te roepen. Hè? Want het is schande dat ze dat niet doen en geen respect. Daar kun je echt wel over discussiëren. Juist in de context van waar we het net over hadden. Maar het is. Het was wel slimmer geweest om het wel te doen. En het was ook, niemand had het raar gevonden natuurlijk. Dus waarom zou je dat dan niet doen? En het is een kleine moeite. Dus ze hebben het zichzelf ook wel onnodig moeilijk gemaakt, vind ik eerlijk gezegd. De KNVB.
Ja, ze hebben wel slimmer gekozen voor een soort tussenoplossing door op het trainingsveld.
Ze hebben hier eigenlijk
zaal nog stil te staan.
En het amateurvoetbal is, maar, dat is groot aangepakt, zeg maar. Ja,
maar eigenlijk zeiden de spelers daarmee, wij zijn het er ook niet mee eens.
Inderdaad.
Ja, dat zeiden ze impliciet. Ja. Soms, ik denk dat hier te lang over vergaderd is bij de KNVB. Dat heb je wel eens, hè, met onderwerpen. Als je te lang vergadert, dan zien mensen het niet meer scherp. Terwijl je soms gewoon, moet je gewoon even
logisch nadenken.
Logisch nadenken, ja. En niet te lang over vergaderen en dan kom je tot de meeste logische conclusie. Wat duurt die podcast lang trouwens? Zit weer al lang te vergaderen.
Ja, nee, nou ja, bij ons brengt het helderheid.
Ja, precies. Ja. Bij ons werkt het anders.
Uiteindelijk. Ja. Zullen we even een rondje doen?
Ja.
Geen vanuit gaan we dat PSV kampioen wordt. Wat denken we ervan zondag?
Ik denk dat Ajax wint.
Ja?
Ja. En puur op de manier zoals ze dat dit seizoen vaker gedaan hebben. De arena erachter. Op de top van je kunnen spelen zoals ze dat...
Als het moet, dan gaat het.
Ja. 2-0. Nou,
ik hoop niet dat mensen thuis aan het turven zijn hoe vaak ik er in de podcast naast zit.
Nee, voorspellingen. Ik turf het niet eens.
Oh, als jij het dan niet doet? Nou, gelukkig nee. Maar dan zeg ik... ik zeg gelijkspel dan.
Nou, vorige keer had je ook ongelijk.
Ja. Ja. ik denk ook dat... Ik zeg 2-2. En dan
doet PSV hele goede zaken.
Ja, dan doen ze goede zaken. Zeker.
En het recept is geschreven, hè? PSV. Kijk, tuurlijk, als de licht niet meedoet, is het makkelijker. Maar het spel dat ze speelden, snel Luc de Jong zoeken, een beetje inzakken, dat kan natuurlijk nog steeds perfect werken tegen dit Ajax.
Ja.
Gaan we maar goed, toch wordt het 2-0
Gaan we goed die zien?
Dat denk ik niet.
Nee,
nee.
Ik wou zeggen, bijna wie?
Ja, nee, maar daarom vraag ik het ook.
Ik moest aan die andere Guti denken, die blonde Guti. De Guti uithangen, dat is in het amateurvoetbal ook een gevleugelde term geworden. Ja. Jij moet niet zo de Guti uithangen. Ja. En dat sloeg op die blonde Guti, dat betekent...
Van Real.
Ja, dat je een beetje toch de grote verdette uithangt.
Speelde die ook in dat slechte Real? Nee, dat is later.
Nee, dat is later. Ja.
De Guti uithangen.
Even de Napel over Guti, toch? Ben je toch een naar ventje of zo?
Ja.
Ja, maar dan kan je nog wel 12 spelers...
Ja, dan zijn we niet klaar. Dan moeten we de podcast verlengen.
Maar weet je, misschien nog een afsluitertje.
Ja, leuk.
Lasse Schöne heeft inmiddels alweer geroepen vandaag, hè, van Ajax wordt kampioen. Dus er waren al Ajax-supporters die zeiden, laat hij zijn baard even dichten.
Ja,
aardige gast, prima speler, maar even niks meer zeggen over...
Lasse Schöne gelooft heilig in zijn eigen aanpak. Dat je altijd de boel moet opstoken en...
De laatste 4 jaar niet helemaal gelukt.
Nee, maar het leuke is, Lasse Schöne is een hele vriendelijke, slimme, welbespraakte jongen. Maar altijd als de microfoon onder zijn neus komt en het gaat over Feyenoord of PSV, dan zegt hij van, daar winnen we van en komt goed. Nou, maar hij knipoogt er altijd wel bij.
Oh.
Dus ja, misschien... hij weet het zelf ook wel, dat het over hem gaat, als het om de voorspellingen gaat. Maar goed, moet hij dan zeggen als het gevraagd wordt van... Nou, wordt helemaal niks, laat hem inpakken. En,
nee hoor,
jongens, bedankt.
Maar het is grappig dat Ajax-supporters... Ik zag het op Twitter, die zeggen dan nu van... Ja, Lasse, hou even op man.
Ja,
want,
de vloek van Lasse Schöne begint erbij te worden.
De vloek van Lasse Schöne. Heerlijk. We hebben wel de titel voor de podcast te pakken.
Maar hij schiet er wel een vrije trap in zondag. Want dat is hem
dat
wel,
kan hij wel, hè?
Dat kan hij
dat
wel.
Is hem wel toevertrouwd.
Dat is hem wel toevertrouwd.
Ja. Mooi, we gaan het zien. Dank jullie wel. Maarten, Sjoerd, Daniel. Dit was de AD Voetbal Podcast. Voor deze aflevering richting de topper Ajax tegen PSV. We gaan zien wat dat oplevert in de kampioensrace in de Eredivisie. U kunt abonneren als u dat wil op Spotify, op iTunes, op alle andere platforms die u beter kent dan ik. Doe dat vooral, abonneren, want dan wordt u op de hoogte gehouden over bijvoorbeeld de volgende aflevering van de AD. Wij horen u graag weer en u ons hopelijk. Tot dan!